zijn aangekomen bij de vijfde bede van het Onze Vader. Zoals de meesten van jullie wellicht weten, ben ik bezig aan een prekenserie over het Onze Vader. En vandaag staat, vergeef ons onze zonden centraal. We lezen steeds dat gedeelte uit Matthäus 6, waar Jezus het gebed geeft. We lezen er dit keer ook een ander schriftgedeelte bij, ook uit Matthäus 18. Hebben wij vanmiddag een lezer? Ja, Hetty gaat het met ons lezen. Matthäus 6, Matthäus 18 en dan nog uit de Heidelbergse Catechismus zondag 51.
Matthäus 6, vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers al wat jullie nodig hebben nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven die ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je de anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Lezen we verder in Matthäus 18, vanaf vers 21. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten, tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er was gebeurd, waren ze zeer ontdaan en ze gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn dienaar was zo kwaad, zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. En dan vraag en antwoord 126 van de catechismus. Wat is de vijfde bede? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen, wil ons arme zondaren om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen en ook niet de slechtheid die altijd nog in ons is, zoals ook wij zelf als een bewijs van uw genade in ons opmerken dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven.
We zingen straks Psalm 32, vers 1 en 2. Als we met elkaar naar het evangelie hebben geluisterd, dan zingen we Psalm 32. Ja, we zijn aangekomen, ik zei het net al even, bij de vijfde bede van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden. En je zou kunnen zeggen, we zijn dus bij een centraal punt aangekomen in het christelijk geloof. Vergeving van zonde. Zoals je je geen wijn kunt voorstellen zonder druiven, zo kun je je waarschijnlijk geen Bijbel voorstellen zonder vergeving van zonde. Al in het Oude Testament lezen we over de offers die het volk Israël kan brengen om vergeving van zonde te krijgen. We zingen de psalmen die uitkijken naar de vergeving of die daarna verlangen. En we zien ook in het Nieuwe Testament een centrale plek voor de vergeving van zonde. Jezus spreekt er regelmatig over, maar hij is ook vaak degene die zonden vergeeft. Soms heel verrassend. Er wordt een verlamde man voor Jezus' voeten neergelegd. En iedereen snapt natuurlijk dat de bedoeling is dat Jezus die man geneest. Maar het eerste wat hij zegt is, vriend, je zonden zijn je vergeven. En Paulus kan dan ook in een van zijn brieven het evangelie zo samenvatten, heel kernachtig. God heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van zonden. En daarom, als je de Bijbel een klein beetje kent, dan is het niet verrassend dat je midden in het Onze Vader ook die bede vindt. Vergeef ons onze schulden, vergeef ons onze zonden. Maar is die belangrijke rode draad eigenlijk nog wel relevant vandaag de dag? Moeten we het in de kerk eigenlijk wel over zonde hebben? En wat vergeven betreft, is dat niet iets wat mensen onderling gewoon moeten doen? Heeft God daar eigenlijk nog wel iets mee te maken? Vergeef ons onze zonde, niet zomaar een vanzelfsprekende bede dus. Ik wil vanmiddag samen met jullie kijken naar vier dingen. Ik vergeet even dat ik zelf mijn presentatie moet doorklikken. Vergeef ons onze schulden. Ik wil kijken naar vier dingen. De noodzaak van deze bede, het adres van deze bede, de uitwerking van deze bede en het laatste is het fundament. Dus we gaan vanmiddag vier dingen bekijken. De noodzaak, het adres, de uitwerking en het fundament van die bede. Vergeef ons onze schulden. Eerst die noodzaak. Rico Voorberg, misschien heb je wel eens van hem gehoord. Dat is een dominee in Amsterdam die op allerlei creatieve manieren het christelijk geloof ter sprake brengt. Hij zette tijdens een samenkomst van zijn pop-up kerk een keer het Onze Vader op de beamer. En hij liet de aanwezigen geheel vrij om het gebed aan te passen zoals ze zelf wilden. Hij zei, dit is een gebed wat ons 2000 jaar geleden is overgeleverd. Ga er eens op los. Nou, Onze Vader werd al snel onze moeder. En later iets als aanwezige. Laat uw koninkrijk komen, werd er uitgehaald. En alle beden werden ongeveer aangepast of weggelaten. Er was één regel, slechts één regel, waar niemand aan durfde te zitten. Geen enkele aanwezige. Vergeef ons onze schulden. Verrassend? Ik denk van niet. Want als ik goed om me heen kijk, dan zie ik hoe we hoe langer hoe meer leven in een samenleving die nog maar heel moeilijk met schuld kan omgaan. We zijn doodsbang voor schuld. Denk maar eens aan het Zwarte Piet debat. Het tegenstanders van Zwarte Piet die beschuldigen vierders van het Sinterklaasfeest van racisme. En het gaat me er nu even niet om hoe je daarin staat of hoe je daarover denkt, maar gewoon even wat zo'n beschuldiging met ons doet. Wat de heftigheid van de reacties die dat oproept. Want we worden aangeklaagd, we worden beschuldigd. Of denk aan het klimaatdebat. Ik zag deze week een auto rijden met op de achterkant een verwensing aan het adres van Greta Thunberg, dat meisje van 16 jaar, wat zo opkomt voor het klimaat. Van waar zo'n verwensing? Van waar die haat? Omdat ze onze schuld in herinnering brengt. Ze zegt letterlijk, jullie pakken ons kinderen onze toekomst af. Nogmaals, het maakt even niet uit hoe je daarover denkt of hoe je daar zelf in staat. Ik wil alleen maar aangeven dat als we beschuldigd worden, dat er meer dan ooit heel heftig op gereageerd wordt. En ik snap het. Want in een samenleving waar God hoe langer hoe meer uit ons denken is verdwenen, kunnen we ook met schuld eigenlijk geen enkele kant meer op. We hebben zelf te dealen met onze schuld, we kunnen ons niet meer achter God verschuilen. Maar wat doe je er dan mee? Je kunt sommige fouten goed maken. Ik denk dat dat is wat veel klimaatactivisten drijft, om recht te zetten wat er in het verleden mis was. Je kunt schuld ook ontkennen. Dit is wat tegenstanders vaak doen, hè? Maar ja, hoe ver moet je je oren dichtstoppen? Ergens blijft het toch knagen. Zoals Psalm 32 zegt, zolang ik zweeg, verteerde al mijn krachten. Daar wordt iets mee uitgedrukt van, zolang ik mijn schuld maar blijf wegdrukken, ja, vreet het me op een gegeven moment toch ook helemaal aan. Allebei die dingen volstaan als het ware niet. Je kunt niet alles rechtzetten wat er in het verleden mis was. Vaak zijn dingen veel te groot daarvoor. Je kunt het ook niet blijven ontkennen, want het blijft knagen. Dus wat doe je eigenlijk met schuld? Er komt nog eens bij dat onze tijd behoorlijk genadeloos is geworden. Iemand die zich aan kinderen heeft vergrepen, moet levenslang worden opgesloten en het liefst nog iets veel ergers. Wat mij altijd opvalt overigens, is dat dit alleen geldt wanneer je aan geboren kinderen hebt gezeten. Als je aan ongeboren leven zit, dan noemen we dat gebruik maken van je eigen rechten. Maar dat even terzijde. We zijn behoorlijk genadeloos. Als je als arts eenmaal een fout hebt gemaakt met dodelijke afloop, dan wil geen enkel ziekenhuisje meer hebben, ondervond een Engelse arts. En wanneer je als jonge puber iets doms doet, dat toevallig wordt opgevangen door een camera, en die zijn tegenwoordig overal, en op social media wordt gezet, dan ben je voor je leven lang verminkt. Want Facebook vergeet niet en vergeeft ook niet. Hoe heilzaam is het dat Jezus ons leert bidden om vergeving van onze schulden. En daarmee duiken we niet weg voor de gebrokenheid die we gewoon aantreffen in deze wereld en ook bij onszelf. We ontkennen het ook niet. En we nagelen zondaren ook niet aan de schandpaal. Maar we leren om te bidden, vergeef ons onze schulden. En we kijken het kwaad en de gebrokenheid daarmee gewoon recht in de ogen. En dat klinkt spannend en dat is het soms ook, maar het is ook ongelooflijk heilzaam. Een tijdje geleden was ik samen met nog wat mensen van de Franse kerk op een ambtsdragerscursus. En daar deden we iets spannends. We bevestigden elkaar in onze schuld, in onze gebrokenheid. Ja, dat klinkt een beetje gek als ik dat zo zeg. Want wat is de eerste reactie? 99 van de 100 keer als je zegt, ik voel me ergens schuldig over. Nee joh, je hoeft je niet schuldig te voelen. Geen punt, je hebt je best gedaan. Is goed bedoeld, hè, maar het helpt ons helemaal niet verder. En in deze oefening merkten we dat ook. We moesten tegen elkaar uitspreken, een zin als, die sprak ik geloof ik uit, ik ben een mens en ik heb de neiging om over anderen te heersen. En degene die naast ons stond, die moest dan niet zeggen, nee joh, dat valt wel mee. Nee, die moest zeggen, dat klopt. Ja, dat klopt. Jij bent een mens en je hebt de neiging om over anderen te heersen. We keken als het ware recht even in de ogen van de gebrokenheid en in de ogen van de zonde. En weet je wat het was? Het was prachtig. Er ontstond ineens ruimte. Ruimte om samen gewoon gebroken mensen te zijn voor Gods genadige aangezicht. Volgens mij is het dus heel heilzaam, deze bede. Vandaag de dag nog net zo. Dat over de noodzaak van deze bede. Dan gaan we naar het adres. Ja, ik zei net al even, het kwaad in de ogen kijken, dat is natuurlijk ook heel spannend. Waar haal je de moed vandaan om dat te doen? Tot wie bidden we en waarom? Dat is het tweede. Wat is het adres van deze bede? Nou, het is belangrijk dat we in het oog houden dat we vergeef ons onze schulden uitspreken tegen onze Vader. Dat is de aanhef. En daarmee wordt dit gebed ook als het ware een geloofsbelijdenis. En we drukken ermee uit dat we geloven dat degene die we aanspreken, de Vader van Jezus Christus, dat ook een God is die genadig is. Dat daar vergeving bij te vinden is. En we bidden in de overtuiging dat we bij hem aan het goede adres zijn om schulden te vergeven. Want onze Vader, dat is de Vader waarover in Psalm 103 wordt bezongen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Of in Psalm 130, Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Onze Vader in de hemel, dat adres, dat is dus ook onze genadige Vader in de hemel. Het kwaad in deze wereld waar je, ja, zonder dat je dat wilt, maar toch gewoon in deelt. En wat jouw vermogen om het te veranderen vaak ook te boven gaat. De heimelijke dingen die je met je meedraagt en die niemand weet, die je misschien zelf ook al helemaal hebt weggedrukt. Deze Vader wil niets liever dan het wegdoen. Niet als een soort bijzaak, niet met trage tanden. Nee, Hij vergeeft graag. Dit is wat Hij graag doet. Heb je het gezien in die gelijkenis die we hebben gelezen uit Matteüs 18? 10.000 zilverstukken krijgt die knecht vrijgescholden. Zou je het omrekenen naar hedendaagse maatstaven, dan is dat het loon van 300.000 arbeiders. Het jaarloon van 300.000 arbeiders. Teruggerekend naar vandaag, 9,5 miljard euro ongeveer, om het maar even in geld uit te drukken. Dat is wat hij kwijtscheldt. En wat doet die koning als die knecht zich op de grond werpt en die zegt ook nog zelfs, ik wil het terugbetalen, ik wil er weer voor werken. Nee, dat neemt hij niet aan, hij zegt, ik scheld het je kwijt. Daarmee kijk je als het ware recht in het genadige hart van de Vader. En je kunt je zomaar jezelf misleiden door je blind te staren op de grootte van jouw kwaad, maar dan kijk je net de verkeerde kant op. Je moet kijken naar de omvang van zijn genade. En dat God het adres is van ons gebed om vergeving, dat betekent ook dat wij verantwoordelijkheid nemen. En we bidden niet, Heer, vergeef ons, maar vergeef me dat ik me zo liet gaan tegen mijn vrouw, maar ze weet toch ook wel dat ze 's avonds niet aan mijn hoofd moet zeuren. Vergeef me dat ik zo weinig geef om de mensen om me heen, maar ik kan nou eenmaal niet de hele wereld redden. En dat zijn eigenlijk geen gebeden tot God, dat zijn gewoon rechtvaardigingen van je eigen gedrag. Maar let erop dat die knecht in deze gelijkenis, dat is geen lijdelijk figuur. In de catechismus wordt gesproken over arme zondaren. Daar kan gauw iets in ontstaan van, ja, we kunnen er ook allemaal niks aan doen, we zijn hulpeloos maar schuldig. Maar zo spreekt het evangelie er niet over. De knecht in deze gelijkenis, dat is geen lijdelijk figuur. Maar als je goed leest, dan ontdek je dat het een knecht is die voor de koning werkt. Het is iemand met verantwoordelijkheid. Die koning die wil rekenschap vragen aan zijn knechten. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn verantwoordelijkheid gegeven om belasting voor hem te innen. En daar heeft die man zijn werk niet goed in gedaan. Hij is verantwoordelijk gemaakt en hij heeft zijn werk niet goed gedaan. En dus bidden om vergeving van zonde, dat is ook je verantwoordelijkheid nemen. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben in dienst van God gesteld. Vergeef me mijn schulden. Vergeef ons onze schulden. Want dat kan natuurlijk ook, hè, bidden vanuit zelfmedelijden. Spijt betuigen van je misdaden, maar dan wel als je gepakt bent. En dan heb je een spijt als haren op je hoofd. Maar waarvan heb je dan spijt? Nou, niet van wat je verkeerd hebt gedaan, maar dat je gepakt bent. Dat je ontdekt bent. Ik heb het vermoeden dat het ook een beetje het geval is met deze knecht. Als je naar het vervolg van het verhaal kijkt. Maar Jezus leert ons dus niet bidden uit zelfmedelijden. Nee, verantwoordelijkheid nemen omdat je mag staan in het licht van die barmhartige ogen. Onze genadige Vader in de hemel. Dat is het tweede, dat is dat adres. Nu is er natuurlijk iets opvallends aan deze beden. We bidden niet alleen vergeef ons onze schulden, maar er komt nog iets achteraan. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En als het onze Vader is afgelopen, dan benadrukt Jezus dat nog eens een keer. Hè? Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Het is de enige bede waar als het ware nog een beetje toelichting op volgt. Hoe komt dat? Daar gaan we nu naar kijken, de uitwerking van deze beden. Nu moeten we hier wel zorgvuldig zijn. Je moet oppassen dat je hier niet in hoort dat we de vergeving van onze zonden bij God verdienen. Dan ontvangen we vergeving niet meer door Gods genade, maar door onze eigen goede daden. Als wij maar vergeven, dan ontvangen we zelf ook wel vergeving. Maar dan wordt de rest van de Bijbel wel heel moeilijk te lezen, want daarin gaat het altijd over Gods genade. Dus het gaat hier niet over het bij elkaar verdienen van je eigen vergeving. Het gaat wel over de uitwerking van genade. Het kan niet anders, wanneer je zelf leeft uit Gods vergeving, dat daar ook iets van vergevende daden, vergevingsgezindheid op volgt. Nog even terug naar die knecht uit de gelijkenis. Waarom is het zo'n schande, waarom wordt die heer zo boos op hem, dat hij die kleine schuld niet kwijtscheldt? Hij is zelf, laat maar even zeggen, 9,5 miljard kwijtgescholden. Dan ontmoet hij iemand die 1 miljoenste daarvan bij hem in de schuld staat. En dat wil hij hebben. Waarom is dat zo'n schande? Waarom wordt die heer zo boos? Die heer zegt zelfs van, nu moet je je eigen schuld weer terugbetalen. Dat is nogal een verrassende move, zou je kunnen zeggen. Waarom? Simpelweg omdat deze man handelt met het geld van de koning. Hij kon zijn 10.000 talenten niet afdragen aan de koning, omdat hij de schulden niet heeft geïnd. Deze man moest op weg, hij moest schulden gaan innen, hij moest die 10.000 talent bij elkaar innen. Om datgene te doen waarvoor hij was opgesteld. De koning heeft hem die schuld vrijgescholden, kwijtgescholden. En wat doet hij nu? Nu gaat hij alsnog op pad om schulden te innen. Maar hij is slim, deze man. Hij hoeft het niet meer terug te betalen aan de koning. Zijn schuld is vrijgescholden. Dus alles wat hij nu int, is voor hemzelf. Zie je dat? Dat maakt het zo schandelijk. Deze man mag schulden kwijtschelden. Natuurlijk mag hij die schulden kwijtschelden. Vanuit de genade die hij zelf heeft gekregen. Het kost hem niks, zou je kunnen zeggen. Het is alleen maar doorgegeven genade. Als hij die andere knechten ook hun schulden kwijtscheldt. Deze man was misschien wel de allergrootste, de allerbelangrijkste knecht van de koning. Gezien het bedrag waar hij over was aangesteld. 10.000 talent. Maar dat wat hij nu mag kwijtschelden, dat heeft hij zelf ook maar ontvangen. Zie je het? Zelfs de grootste, meest gerespecteerde christenen, die hebben niks anders in hun zak dan gekregen genade. Een prachtig getuigenis hiervan zag ik pas in het programma Jacobine en de Bijbel. En dan de aflevering over Vergeef ons onze schulden. Daarin vertelt Orlando Bottenblij, een voorganger uit Drachten, een heel indrukwekkend verhaal. Een heel aantal jaar geleden werd zijn broer op 18-jarige leeftijd doodgeschoten in Suriname. En Orlando was daar zo boos over, en hij kent nogal wat mensen in Suriname, dat hij regelde dat hij bij die moordenaar in de cel terecht kwam. Met natuurlijk maar één voornemen om die man wat aan te doen. Maar toen die ontmoeting plaatsvond, toen kon hij hem tot zijn eigen verbazing eigenlijk vergeven, omdat hij ontdekte wat een gebroken mens die moordenaar was. Die zelf weer op een verschrikkelijke manier was opgegroeid. En allerlei dingen had meegemaakt. En waardoor hij zelf uiteindelijk tot zo'n verschrikkelijke daad was gekomen. En tot zijn eigen verbazing kon Orlando Bottenblij hem vergeven. En tot op de dag van vandaag komt hij daar in Suriname. Elk jaar een paar keer. Bij de moordenaar van zijn broer. Ze hebben een band opgebouwd. En terwijl hij dat vertelt in dat programma gaan zijn ogen als het ware een beetje glanzen. Is dit makkelijk? Moeten wij ook altijd onze schuldenaren vergeven? Let op. Want als we van gebed een gebod maken, dan gaat het mis. We bidden of we dit mogen doen. En zo zegt Jezus het ook aan het einde van die gelijkenis. Ieder die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Hier begint het. Niet bij een gebod, maar bij een gebed. Of we een vergevend hart mogen krijgen. Dat is de uitwerking van deze beden. En dan het laatste is het fundament. Wat als we de noodzaak zien van deze beden? Als we geloven in dat adres, onze genadige Vader. Wat als we biddend uitstappen om zoveel mogelijk vergevende mensen te zijn? En wat nou als de werkelijkheid toch nog steeds zo weerbarstig is? Daarmee komen we bij het laatste, het fundament van deze beden. Want zoals heel het Onze Vader gedragen wordt door het werk van Jezus Christus, zo ook deze beden. Jezus Christus, de Heer van de kerk, ja, dat is het toonbeeld van genade voor vriend en voor vijand. Is Hij niet degene die overloopt van genade voor zieken en voor zwakken, voor hoeren en voor tollenaars? Hij heeft genade voor strikte leiders die precies weten aan welke wetten mensen zich moeten houden, maar die niks willen weten van liefde en barmhartigheid en recht. Hij heeft genade zelfs voor mensen die hem geeselen, in het gezicht spugen en roestige spijkers door zijn handen slaan. Zelfs dan bidt Jezus: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij is het fundament van deze beden. Wie geloofd is, wie gedoopt is en gelooft dat in Jezus Christus het ware gezicht van God in deze wereld is verschenen, ja, die mag ook vanuit dat volbrachte werk leven en bidden. Je gebed zal onvolmaakt zijn en onvolmaakt blijven. Maar het rust in Hem. Laten we bidden. Ja, trouwe Heer, dank u wel dat u ons het evangelie geeft. Het evangelie dat ons aanmoedigt om niet weg te duiken van de gebrokenheid die we in de wereld aantreffen en die we ook bij onszelf aantreffen. U leert ons om in het gezicht te kijken van dat wat kwaad is. En u leert ons om het aan het licht te brengen bij de barmhartige Vader. En we bidden u, Vader, wilt u ons die moed ook geven? Wilt u ons helpen om bij elkaar een plek te vinden waar we dingen aan het licht kunnen brengen, waar ruimte is voor genade? We bidden of we u ook meer en meer mogen ontdekken als een God vol genade en een God wiens genade ook niet zonder uitwerking blijft. Maak ons meer en meer tot vergevende mensen. Oefen ons erin, spoor ons erin aan en geef dat ons hart verandert, zodat we van harte gaan vergeven. Niet dat wat van ons is, maar dat wat van u is. Genade. We bidden het u in de naam van Jezus. Amen.